Gemeente, heeft iemand die de Heere vreest alles mee? Er zijn van die teksten in het woord die ons dat wel doen vermoeden. Dan denken wij bijvoorbeeld aan wat Paulus schrijft in Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Woorden die met een heilige trots en een heilige roem zijn uitgesproken. Tegelijk weten wij allerlei voorbeelden uit de schrift te noemen van mensen die de Heere ootmoedig vreesden en die toch heel veel tegen hadden in hun leven. Kan dat wel samengaan? Ja, gemeente, dat kan samengaan. Want als het oog van het ware geloof gericht is op de Heere, dan zien wij dat de vijanden en de tegenspoed wel veel groter zijn dan wij zijn. Maar dat de Heere oneindig veel groter is dan al die vijanden en al die tegenspoed bij elkaar. En daarom blijft het nog waar in de grootste smarten, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En bij een duidelijk voorbeeld van deze geloofsroem willen wij ook vanmorgen nader stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Hebreeën 11, daarvan vers 27. Hebreeën 11, vers 27, waar we nogmaals lezen. Door het geloof heeft hij, dat is Mozes, Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings. Want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij vanmorgen stil bij de geloofsstrijd van Mozes om het volk van Gods beloften. En drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats een gelovig verlaten. In de tweede plaats een gelovig volharden. En in de derde plaats een gelovig vasthouden. Dus nogmaals, de geloofsstrijd van Mozes om het volk van Gods beloften. In de eerste plaats een gelovig verlaten, in de tweede plaats een gelovig volharden en in de derde plaats een gelovig vasthouden. Gemeente, Mozes heeft door het geloof Egypte verlaten. En wanneer wij onze tekst lezen, is wel een van de eerste vragen die naar ons toekomt. Over welk moment in het leven van Mozes gaat het hier? Want wij weten dat Mozes namelijk twee keer Egypte heeft verlaten. De eerste keer was toen Mozes 40 jaar oud was. U weet, de geschiedenis, Mozes was uitgegaan naar zijn broeders. Zo lezen we in Exodus 2. En zo stond het niet voor niets daar, want dat volk, dat slavenvolk wat daar onder de ijzeren vuist van de farao zuchtte, dat zag hij niet als dwangarbeiders, maar dat waren zijn broeders. Bij dat volk wilde hij horen. Hij zag dat verdrukte en dat geplaagde volk als het volk van God. En hij wilde liever met dat volk kwalijk behandeld worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Ja, hij wilde zelfs liever met dat volk bukken en buigen onder de tegenspoed dan een zoon van farao's dochter genoemd te worden. En zo is Mozes uitgegaan. Niet als die deftige Egyptische prins die eens kwam kijken hoe het bij de slaven ging, maar vanuit een hartelijke liefde en betrokkenheid tot het volk van Israël in het land van Gozen. En daar had Mozes zo heel plotseling die schreeuw gehoord. Een schreeuw van een man in stervensnood. Hij was toegesneld en hij zag hoe een van die Egyptische opzichters briesend van woede al maar doorsloeg zonder enig medelijden. Het was niet om aan te zien. Het gebeurde als in een enkel ogenblik. Mozes keek om zich heen en hij greep aan. En onder de handen van de groot geworden Mozes bezweek zijn tegenstander. Het dode lichaam werd begraven in het zand. Waarom deed Mozes dit? Was dat puur de opwelling van het moment? Kon hij even zijn eigen drift niet te baas zijn? Nee, dat niet. Wanneer Stefanus in Handelingen 7 terugkomt op die geschiedenis, dan krijgen wij een antwoord op de vraag waarom Mozes dit deed. Mozes heeft dit gedaan, zo zegt Stefanus, menende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing zou geven. En hebben zijn broeders dat gezien en verstaan? Hebben zij de Heere gedankt dat hij in die inktzwarte duisternis van slavernij en onderdrukking verlossing zond? Nee, ze hebben het niet gezien en niet verstaan. En daar is Mozes al heel snel achtergekomen, al de volgende dag. Als hij opnieuw daar rondwandelt, bij die twee schatsteden en twee vechtende Hebreeuwse mannen aanspreekt, wordt hij heel onverwacht aangesproken. Wie heeft u tot een overste en een scheidsman over ons gesteld? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij die Egyptenaar gedood hebt? U begrijpt, Mozes schrikt. Zijn daad is bekend geworden. En als dan ook snel daarna blijkt dat ook de farao weet wat er gebeurd is en hij Mozes zoekt om te doden, verlaat Mozes voor de eerste keer Egypte en vlucht naar Midian. Wat Mozes op dat moment nog niet begrepen heeft, nog niet ten volle gezien heeft, is dat het nog 40 jaren zal gaan duren voordat daadwerkelijk het volk Israël na de viering van het Pascha Egypte zal verlaten. Er zullen nog 40 jaren voorbij gaan voordat het volk uit het diensthuis van Egypte zal worden geleid. En die uittocht, de grote uittocht, wordt bedoeld in onze tekst. Hoe weten wij dat die uittocht bedoeld wordt en met het verlaten van Mozes niet verwezen wordt naar dat eerste moment? Wel, we lezen in onze tekst en in onze tweede gedachte komen we nog op terug. Niet vrezende de toren des konings, zo verliet Mozes Egypte. En dat was wel waar tijdens de tweede keer, maar nog niet tijdens de eerste keer. Want toen Mozes hoorde dat het bekend geworden was dat hij die Egyptische opzichter gedood had en daar in het zand begraven had, vreesde hij wel. Het is waar. Mozes meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand verlossing zou geven. Het was een geloofsdaad. Maar het was Gods tijd nog niet. Zeker gemeente, ook die eerste vlucht uit Egypte naar Midian was een geloofsdaad. Want door te vluchten verliet Mozes het land van de farao. En door het land van de farao te verlaten maakte hij duidelijk, ik wil bij dat volk van de farao niet langer horen. Hij gaat de landsgrens over, iets wat in die tijd heel ongebruikelijk was. Ver bij farao's paleis vandaan. Heel duidelijk laat hij merken dat van zijn kant de band met farao's huis is doorgesneden. Dat was een geloofsdaad van Mozes. Want door hartvernieuwende genade had hij immers die keus gemaakt. Die onberouwelijke keus voor de Heere en voor het volk, zijn volk, het volk van Gods belofte. Maar nu moet Mozes leren wachten. 40 lange jaren. De gemeente, misschien is dat wel een van de moeilijkste lessen op de leerschool van de Heilige Geest. Wachten op de Heer. Ongetwijfeld hebben in die 40 jaar de vragen opgestapeld. Waarom werd hij als een kleine jongen gered uit de Nijl, terwijl zoveel Egyptische jongetjes gedood werden? Waarom kreeg hij die opvoeding aan het hof van de farao, iets wat geen enkele Israëliet kreeg? Waarom al die jaren van onderwijs in de wijsheid van de Egyptenaren, terwijl hij nu al tientallen jaren schaapherder is? Wat een raadsels in het leven van Mozes. En ongetwijfeld zal de duivel niet stilgezeten hebben. Was het wel werkelijk Gods stem die hem tot dit alles riep? Of is hij zelf begonnen? De duivel schiet immers nooit tekort om van moeilijke omstandigheden gebruik te maken. Hij weet van onze zwakke punten af en hij weet daar feilloos op in te spelen. En zo kruipen die lange 40 jaren voorbij. En toch, gemeente, heeft de Heere met die 40 jaar een bedoeling gehad. Welke bedoeling? Wel, in die 40 jaren is het geloof van Mozes geoefend. We lezen niet in de schrift dat Mozes op die keus voor het volk Israël is teruggekomen. Mozes had immers ook naar de farao kunnen gaan en zich aan de farao kunnen onderwerpen. En eerlijk kunnen zeggen dat hij dat niet had moeten doen. Maar dat doet hij niet. Ook al is het vuur in de oven van de beproeving heel heet, hij gaat niet terug naar de farao. Daaruit komt openbaar, gemeente, dat het geloof in het hart van Mozes een waar, zaligmakend geloof is. Het tijdgeloof en het schijngeloof, zo weten we uit de gelijkenis van het zaad, dat vergaat als de zon van de beproeving gaat schijnen. Het verdort. Het heeft geen wortel. Het is niet uit God. En daarom blijft het ook niet. Maar bij Mozes is het anders. Ook al brandt de zon van de beproeving 40 lange, bange jaren, het ware geloof blijft. En als dan in onze tekst staat dat hij na 40 jaar door het geloof Egypte verlaten heeft, dan weten wij dat is een geoefend geloof. Een vraag, gemeente, we komen er nog wel op terug. Hebt u, heb jij een ware geloof? En als u, als jij vanmorgen daar een bevestigend antwoord op geeft, heb u, heb jij dan ook een beproefd geloof? Nee, wij hoeven de Heere niet te vragen om allerlei moeilijkheid en narigheid. En wij hoeven het zeker niet zelf op te zoeken. Maar wij hebben de Heere wel te vragen om oefening, om verdieping in de genade die Hij in ons leven verheerlijkte. We zouden nog een bedoeling aan kunnen wijzen, gemeente, van die 40 jaar in Egypte, in Midian. Het geloof van Mozes is niet alleen geoefend, maar we zouden kunnen zeggen, het geloof van Mozes is ook gezuiverd. Het is, zo las ik heel treffend bij de voorbereiding, alsof de Heere Mozes met net zo'n sterke hand aangrijpt als dat Mozes eens die Egyptische opzichter aangreep. De Heere grijpt Mozes beet. Hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand verlossing zou geven. Maar het was te vroeg. Mozes stond nog te veel in eigen kracht. Hij wachtte en verwachtte nog te weinig op de Heere. En dan komt er een moment, gemeente, dat de Heere erin blaast. Waarom? Wel, nooit zal Mozes mogen zeggen dat het door zijn hand was dat het volk Egypte verlaten had. De Heere wil niet dat Mozes in de woestijn tot dat volk zal kunnen zeggen: waar is het nu begonnen? Bij dat moment dat ik die Egyptische opzichter aangreep. Dat wil de Heere niet. De lofzang van de psalmen zal zijn: door uw hand en al vermogen. En dan moet Mozes hand, waarmee hij die opzichter aangreep, ertussenuit. Is dat geen al te harde les voor Mozes geweest, vraagt u misschien? Wel, de Heere acht het nodig, gemeente. De manier van beproeven en de mate van beproeven weet de Heere zelf in zijn wijsheid. Maar Mozes raakt wel kwijt wat hij kwijt moet raken. Dat is nog steeds zo. Op de smalle weg naar het eeuwige leven raakt u kwijt wat de Heere wil dat u kwijtraakt. De brede weg naar het verderf is dat niet zo. Kunt u alles meenemen, tot en met uw bekering aan toe. Maar op de smalle weg ten leven raakt u alles kwijt wat de Heere wil dat u kwijt zou raken. Het was nodig. En mogelijk zit er vanmorgen wel iemand in de kerk die daarvan weet. En toch zegt Heere: het was enkel liefde dat u afnam wat ik kwijt moest raken. Wat denkt u, gemeente, zal Mozes later, terugziende op die 40 jaren, niet moeten zeggen dat wat in zijn ogen een omweg was. 40, we zouden bijna zeggen verspilde jaren. En toch was het het niet. Het moest dienen om Mozes tot zijn bestemming te brengen. Zo, gemeente, breekt na 40 jaar van oefening en zuivering het moment aan waarop Mozes wel Egypte zal verlaten. Nu niet naar Midian, maar terug naar het land der belofte. 400 jaar slavernij zijn ten einde. En nu zal het waar worden: door uw arm en al vermogen hebt ge Israël uitgetogen, Jacobs kinderen, Jozefs zaad, vrijgemaakt van farao's haat. Dan trekt de Heere zelf een definitieve scheiding tussen het licht en de duisternis, tussen het volk Israël en Egypte. Scheiding die de Heere nog steeds trekt, gemeente. Het is ook in ons leven van 2-in-1, of de wereld, met alles wat ze te bieden heeft en al haar begeerlijkheden, of de Heere en zijn dienst. Nee, wij worden niet geroepen, net zoals Mozes, om ons land te verlaten. Maar het doopformulier wijst ons er wel op dat wij op grond van dat sacrament, op grond van dat wat aan ons voorhoofd is betuigd en verzegeld, dat wij geroepen worden de wereld te verlaten, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dat wil zeggen, het zal ook in uw leven moeten komen tot die scheiding, tot die onberouwelijke keus voor de Heere en zijn dienst. Mozes moest wachten. Maar als iemand vanmorgen vraagt: hoe lang kan ik wachten met die onberouwelijke keus, gemeente, dan zeg ik vanmorgen met mijn hand op de schrift: geen dag langer. Geen dag langer. Want het is in de schrift altijd: heden, zo gij zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk hoort, vliet de toekomende toorn. Want de wereld met haar begeerlijkheden gaat voorbij. Brengt ons bij onze tweede gedachte. Een gelovig volharden. Want we lezen in onze tekst, niet vrezende de toren des konings. Nu weten ook de jongens en meisjes van morgen dat de farao beslist niet meegewerkt heeft tijdens de uittocht. Integendeel, deze goddeloze farao heeft zich verzet tot het bittere einde aan toe. We lezen in Exodus 5 dat Mozes en Aaron voor de eerste keer bij de farao komen. Naar alle waarschijnlijkheid is er inmiddels een andere farao, maar niet minder wreed en niet minder hard. Mozes en Aaron nemen het woord. Alzo zegt de Heere, de God Israëls, laat mijn volk trekken. Maar wij weten het schampere antwoord van de farao. Wie is de Heere? Wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet. En ook zal ik Israël niet laten trekken. Dan geeft de Heer aan Mozes en aan Aaron nieuwe kracht. Ze zullen zien wat de Heer aan de farao doen zal. En dan volgen al die plagen. 10 in totaal. Het water van de Nijl verandert in bloed, zodat alle vissen sterven. Het krioelt van de kikkers tot in de huizen aan toe. Er komen luizen naar mensen en dieren, zodat zelfs die afgodische tovenaars moeten zeggen, dit is Gods vinger. Maar het hart van de farao verstijfde. Dan zendt de Heer een vermenging van ongedierte, zodat er helemaal niets overblijft van al die gewassen. En als dat land daar geplunderd ligt, dan komt er een zware ziekte onder het vee. Ja, er komt zelfs een zwerenplaag die mensen en dieren aantast en de krachten breekt. En wat er nog over is, dat wordt verwoest en vernield onder een niets ontziende regenvloed van hagel, zoals er nog nooit geweest is. Mensen en dieren bezwijken onder de grote hagelstenen. En het allerlaatste groen in Egypte wordt aangevreten door de springhanen. Zeker. En farao doet in de nood allerlei beloften. En hij laat Mozes en Aaron keer op keer bij zich komen. Maar zodra de plaag geweken is, trekt de farao zijn beloften in, recht zijn rug en verhardt zijn hart en laat het volk niet gaan. Wat is een mens, gemeente? Wat is een mens? Tot alles in staat, behalve om voor God te buigen. En als wij ons nu afvragen hoe het kan dat Mozes toch niet moedeloos geworden is. Want wat heeft farao tegen hem gelogen, keer op keer. En als wij ons afvragen hoe het kan dat Mozes niet teruggedeinsd is voor al die dreiging van de Egyptenaren. Dan geeft onze tekst het antwoord. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten. Niet vrezende de toren des konings. Mozes heeft de toren van de farao niet gevreesd. Ook niet toen de toren van de farao heel duidelijk naar voren kwam. Dat was vlak voor de uittocht, gemeente. In de kanttekening wordt met name naar die gebeurtenis verwezen. Het is het moment van de 9e plaag. 3 dagen van duisternis kwamen over Egypte. Farao heeft opnieuw Mozes laten roepen. En als Mozes dan nogmaals duidelijk maakt dat heel het volk mee zal gaan op weg naar het beloofde land en dat er zelfs geen klauw zal achterblijven, dan wordt Farao boos. Geweldig boos. En hij zegt tegen Mozes, ga van mij weg. Wacht u dat gij mijn aangezicht niet meer ziet. Want in de dag waarin gij mijn aangezicht zult zien, zult gij sterven. Mozes wordt bedreigd met de dood. En dan gaat Mozes weg. Zo lezen we in Exodus, in de hittigheid van zijn toorn. Mozes is vervuld met een heilige toorn vanwege al dat ongeloof van de farao. Maar wat een verschil. De toorn van farao is een zondige toorn. Trof me bij de voorbereiding wel, gemeente. Het Griekse woordje wat in onze tekst voor toorn gebruikt wordt, komt in de brieven van Paulus meer dan eens terug als het gaat om de werken van het vlees. En dat is nu de geweldige zwakte van de boosheid van de farao. Het is mensenwerk. Het is werk van het zondige vlees. En de toren lijkt wel schrikwekkend. En het is alsof de duivel zelf in eigen persoon in die farao komt. En een vonk van de hel het hart van die farao in lichte laaien zet. En je zou er bevreesd van worden. Maar de toren van de farao is mensenwerk. En zo hebben we gezongen uit Psalm 118. Wat vermag nu een klein, nietig mens tegenover de Heere die almachtig is? Toch helemaal niets. Daarom hoeft Mozes die zondige, die vleeselijke toorn niet te vrezen. Want de Heere is met hem. Mozes zelf is vervuld met een heilige toorn. Want hij weet, het gaat uw trouw en het gaat uw waarheid aan. Dan moet hij Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Daarom, gemeente, hebben ook de drie vrienden van Daniël niet gebogen voor het gouden beeld in het dal van Dura. Ook zij vreesden de toren des konings niet. Wat heeft dat ons te zeggen, gemeente? Heel concreet, waarom te beginnen hebben wij allen die de Heere over ons gesteld zijn te gehoorzamen. Dat is het vijfde gebod van Gods wet. Maar die gehoorzaamheid mag niet in strijd zijn met Gods wet. Als er van u en mij iets gevraagd wordt wat tegen het woord ingaat, dan moeten wij gelovig ongehoorzaam zijn. Want wij hebben ons zelf rekenschap te geven dat wij de Heere meer moeten gehoorzamen dan mensen. En als er nu in uw leven zo'n situatie voordoet, waarin dat op gespannen voet komt te staan, hoe moeten wij daar dan mee omgaan? Wel, gemeente, om te beginnen, genade maakt eerlijk. Maar vertrouwt u uzelf niet al te snel. We mogen er gerust de vinger bij leggen dat Mozes de toorn van de farao niet opgewekt heeft. Farao is door Mozes niet uitgedaagd, om maar zo te zeggen. Mozes is niet zomaar naar het paleis gegaan. Hij wist van zijn roeping af. De Heere had hem naar de farao gestuurd. Hij staat daar in opdracht van de Heere. De Heer Jezus vermaant dan ook in het Nieuwe Testament tot voorzichtigheid en oprechtheid. Voorzichtigheid om geen ondoordachte en onoverdachte stappen te zetten, maar ook oprechtheid. Zodat wij altijd kunnen zeggen dat het ons om de Heere te doen is en niet om onszelf. Die twee moeten samen gaan, gemeente. Als u wel oprecht bent, maar niet voorzichtig, dan maken wij brokken onnodig. En zijn wij wel voorzichtig, maar niet oprecht, dan worden we sluw. En kunnen we gemakkelijk twee gezichten laten zien. Daarom hebben we onszelf altijd eerst te onderzoeken. En als we dan eerlijk kunnen zeggen dat wij in zo'n situatie gekomen zijn, niet vanwege onze onvoorzichtigheid en niet vanwege onze onoprechtheid, en dat het is omwille van het woord en onze gehoorzaamheid aan de Heer en zijn dienst, dan mogen we weten dat de Heer aan onze zijde is. Dan mogen we weten dat de Heer het opneemt voor zijn eigen werk. Dan schrijft dezelfde apostel in Hebreeën 13... dat de Heer gezegd heeft: ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoedig durven zeggen: de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen wat een mens mij doen zal. Maar gemeente, hoe luistert u naar dit alles? Mogelijk denkt er iemand: het voorbeeld van Mozes, dat is voor mij vanmorgen veel te hoog gegrepen. Dat zal ik wel nooit bereiken. In mijn hart leeft ten diepste alleen maar vreesachtigheid, alleen maar angst, alleen maar onstabiliteit en ongelovigheid. Wel, gemeente, dat is waar. En om heel pastoraal daar maar te beginnen, denkt u ook vooral maar klein van uzelf. Zeker met grote gedachten van onszelf komen wij er niet. Maar het geheim van de geloofsmoed van Mozes in onze tekst, dat is niet het karakter van Mozes. Alsof Mozes zo sterk was en of Mozes zo stoer evenwichtig was. Juist niet, gemeente. Want hoe komen wij Mozes in de schrift meer dan eens tegen? Mozes was ook bevreesd. En toen de Heere hem riep om naar de farao te gaan, toen was het ook die Mozes die zei: Heere, zend toch een ander. Maar wat nu het wonder was in het leven van Mozes, er was geloof. En geloofsmoed is altijd een vrucht van het waarzaligmakend geloof. Mozes had de omstandigheden niet mee. Hij beging een heel eenzaam pad. Laten we eens over nadenken, gemeente. Wie had Mozes eigenlijk mee? Aaron, zijn broer. Dat is waar. Dat was zijn woordvoerder. Maar verder, wie stonden er nog meer aan zijn kant? Hij had de farao tegen. Hij had heel dat Egyptische volk tegen. Hij had al de tovenaars van de farao tegen zich, die zich bezig hielden met duistere machten. Hij had zelfs het volk van Israël tegen zich. Want als farao na een van de plagen de lasten verzwaart, krijgt Mozes de schuld. Ja, gemeente, Mozes had zelfs zichzelf tegen. Want hij was bang en bevreesd. Gemeente, als Mozes niet meer had gezien dan de omstandigheden, dan had hij de toorn van de farao wel gevreesd. Dan was Mozes als een bevend rietje teruggegaan naar Midian en had niet meer van zich laten horen. Hoe zou hij dat volk, wat al bijna 400 jaren geknecht werd door de Egyptenaren, ooit brengen in het land van Abraham? Maar nu het geheim. Mozes geloofde. En geloofsogen zien verder dan de omstandigheden. Geloofsogen zien meer dan de omstandigheden. Geloofsogen, weet u wat die zien? Hoe staat het in onze tekst? Hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Dat is onze derde gedachte. Een gelovig vasthouden. En dat woordje want laat ons zien dat wij nu de uitleg krijgen van het geheim. Hoe het lag in het hart van Mozes. Waarom hij zo onbevreesd was. Maar voor we bij onze derde gedachte komen, gaan we eerst nog zingen. Psalm 3, daarvan het tweede vers. Maar Trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer. Mijn vast betrouwen op u vest ik het oog. En wat daar verder volgt, in het tweede vers van Psalm 3. Strijd van Mozes om het volk van Gods belofte. Het was onze eerste gedachte, een gelovig verlaten. Want door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten. Het was onze tweede gedachte, een gelovig volharden, niet vrezende de toren des konings. En nu onze derde gedachte ten besluite, een gelovig vasthouden. Want Mozes hield zich vast. Zo lezen we in onze tekst. De apostel gebruikt hier een woord wat maar één keer in de schrift voorkomt en dat is hier. Het woord wat hier gebruikt wordt betekent dat Mozes standvastig bleef. En tegelijk ligt er in het Griekse woord ook de betekenis van verdraagzaamheid. Met geduld, moedig geduld. En met een gelovige vastberadenheid bleef Mozes staande. Hij volhardde tot het einde toe. En dat alles door het geloof. Want het ware geloof gaf een verwachting in zijn hart. Zo is het nog. Als de Heilige Geest U als een zondaar van dood levend maakt en dat waar zaligmakend geloof in uw hart werkt, gemeente, dan krijgt u verwachting. Een verwachting die gericht is op de Heere, op het woord, op zijn dienst. Dat is een verwachting die bestreden wordt, die aangevochten wordt. Maar het is een vaste, een zekere verwachting. Een verwachting die ook bij Mozes bestreden werd, van buitenaf. Want wat kwam er niet tegenop? De toren van de farao zelfs. Een verwachting, gemeente, die ook aangevochten werd van binnenuit. Want uit welke stam kwam Mozes? De stam van Levi. De Levieten zouden later wel dienst doen in het heiligdom, maar op dat moment was dat nog niet zo. Op dat moment lag Levi onder de vloek. Vader Jacob had gezegd dat Levi verstrooid zou worden onder Israël. Ze zouden geen eigen plaats krijgen in het land der belofte, maar verdeeld worden, zo weten we later over de vrijsteden. En te midden van dat alles hoort Mozes bij degene die met een aangevochten verwachting van buitenaf, met een bestreden verwachting van binnenuit, hoe het ook mocht tegenlopen, met een vaste en levende verwachting zich vastklemt aan het woord. En jongens en meisjes, zeg het eens heel eerlijk. Is Mozes beschaamd uitgekomen? Heeft de farao dit volk toch kunnen breken? Is dit volk uiteindelijk dan toch in Egypte gebleven? Nee. Het is waar geworden wat de ouderling vanmorgen las bij de aanhef van de wet. Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis van Egypte uitgeleid heeft. De Heere heeft het zelf gedaan. En daarom hoort Mozes, gemeente, bij dat volk van Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Een verwachting, gemeente, die zo zeker was dat onze tekst het zo zegt, als ziende de onzienlijke. Wie deze onzienlijke is, weten wij. Dat is de Heere. God is een geest. Hij is met mensenogen niet te zien. En al zou de Heere met mensenogen te zien zijn, dan was het nog niet mogelijk, want hij bewoont een ontoegankelijk licht. Jongens en meisjes, de zon staat op grote afstand van de aarde. En ondanks die afstand kan onze huid in de zomer verbranden. Het is volstrekt onmogelijk dat een levend mens ooit een voet zou zetten op de zon. We zouden op vele kilometers afstand verschroeien en verschrompelen. En nu is de zon door de Heere geschapen. Hoeveel groter dan de schepping is de schepper zelf. Het mag ons wel duizelen. God zien en leven, dat kan niet. Nu heeft Mozes toch de Heere gezien, gemeente. Hoe kan dat toch? Wij hebben immers de heilige en verheven God door onze zonde op het diepste beledigd en tot toorn verwekt. God zien en leven, hoe kan dat? Gemeente, ik hoop dat dat ook uw vraag is. Als het om deze dingen gaat, gelden geen vanzelfsprekendheden. Ook niet in het leven van Gods kinderen. Maar nu is er een volk, gemeente, dat leeft van het wonder. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Het is omwille van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, dat Mozes, de middelaar van het oude verbond, vast mag houden, als ziende de onzienlijke. De Heere kan ook met Mozes geen gemeenschap hebben. Maar in de weg van het toren uitblussende en vredemakende bloed heeft de Heere gemeenschap met een zondaar. Mozes zag de onzienlijke. Het ongeloof, en dat leeft er altijd in de harten van Gods kinderen, ziet naar beneden, ziet naar binnen. En het zinkt in. Maar het geloof ziet de onzienlijke. Het atheïsme van onze dagen zegt, wat niet te zien is, dat is er niet. Ja, gemeente, dat zijn nu de gedachten van een verduisterd verstand. Alsof wij mensen, die volstrekt machteloos staan tegenover het coronavirus, alsof wij uitmaken wat er wel en niet is. Het ware geloof heeft ogen om te zien. En dan gaat het niet over allerlei visioenen, dromen of bijzondere ervaringen. Maar het zijn ogen, verlichte ogen des verstand, die de Heere zien in het woord. Was dat nu bij Mozes altijd even sterk, vraagt iemand. Gemeente, de schrift is heel eerlijk. De eerlijkste bekeringsgeschiedenissen leest u in de Bijbel. En we lezen ook van de aanvechtingen van Mozes. Dan horen we hem op een zeker moment bidden. Heere, waarom hebt u dit volk nu kwaad gedaan? Van toen af dat ik naar de farao gegaan ben om te spreken in uw naam, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En gij hebt uw volk geenszins verlost. Is dat een moment wat in strijd is met onze tekst? Nee, zo niet, gemeente. Dat is nu juist de worsteling van het ware geloof. Het ware geloof kent zijn worstelingen. Het is in het geestelijk leven niet altijd donker en duister. Er zijn momenten dat Gods kind met de Heere over muren en bergen heen springt. En dat de Heere vanzelf deuren opent. Dan zijn bergen vlak en zeeën droog. Maar het ware geloof kent ook de worstelingen. Worstelingen kennen wij allemaal, gemeente. In ieders leven liggen toch wel onbegrepen vragen, welke het ook zijn. Maar het is te vrezen dat er zoveel te vergeefs geworsteld wordt. Omdat het u niet bij de Heere brengt. Mozes worstelde met de Heere, om de Heere. Zo mocht hij zien op de onzienlijke God. En zo mocht hij vasthouden. En als u vraagt, maar wat is nu het geheim dat Mozes vasthield? O gemeente, dat ligt niet in het vasthouden van Mozes. Maar omdat die eeuwige, onzienlijke God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, van eeuwigheid zijn armen uitgestrekt heeft naar een verloren mensenkind als Mozes. En dat is het geheim. Daarom hield Mozes vast, omdat de Heere vasthield. Daarom mocht Mozes blijven zien, omdat de Heere van eeuwigheid met zijn ogen van liefde ook Mozes in het oog had. Dat is het wonder. Dat wederkerige zien. Daarvan leeft het geestelijke leven. En dat is nu het geheim. Het geheim van de volharding is de bewaring. Was het nu het geheim geweest dat Mozes vasthield en Mozes zag? Oh, dan weten we het. Was het voor eeuwig kwijt geweest? Was Mozes bij de eerste aanvechting gezonken om niet meer op te staan? Maar nu grijpt de Heere. Als de Heere grijpt, gemeente, houdt hij vast. O wonder van ontfermen. Weet u nu in uw leven van dat zien? Omdat hij u zag, leerde u hem zien. Eén blik op hem, gemeente, is voldoende om onze zwakheid te corrigeren. Want in hem is alles. Wij hebben het liefste maar mensen om ons heen die ons steunen. En dat is heel begrijpelijk. Maar de Heere neemt Mozes in het vuur van de beproeving onder vier ogen. Mozes moest meer sterven aan zichzelf. Mozes liep vooruit. Hij moest leren achteraan te komen. En wie op God vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Nogmaals, gemeente, hebt u dat ware geloof? Hoe kunt u dat weten? En houdt u in de worstelingen vast aan de Heer, hoe het ook moog tegenlopen. Tijdgeloof, gemeente, heeft of geen worsteling, of het raakt in de worsteling alles kwijt. Maar het ware geloof houdt vast aan de Heer. En zo is het alleen maar verdiept. Want stelt u zich eens voor dat Farao op het eerste verzoek van Mozes dat volk al had laten gaan. Dat was heel wat gemakkelijker geweest, zegt een jongere misschien. Jawel, maar dan had Mozes die dierbare lessen op de leerschool van Gods geest gemist. Het geloof werd bestreden, maar in dat alles kwam het aan het licht dat het Gods werk was. Wel nu, gemeente, we gaan eindigen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. In de prediking wordt niet alleen gezegd dat het de rechtvaardige wel zal gaan. Er wordt ook gezegd dat het de goddeloze kwalijk zal vergaan. Farao is verdelgd in de zee. En van de toren des konings is niet meer overgebleven dan een wenen en knersen van tanden in het eeuwig verderf. En van de toren en van de zelfhandhaving van wie dan ook anno 2020 zal niet meer overblijven. Nog komt de onzienlijke God tot ons in het evangelie gekleed. Nog raakt hij uw ogen aan. Nog reikt hij ogenzalf aan. En hij wijst al maar door op zichzelf, opdat in uw ogen het licht zal opgaan. Hebt u hem, de onzienlijke God, die zich in zijn Zoon Jezus Christus heeft laten zien, gezien? Zie dan, meer dan Mozes is hier, in één oogopslag van het ware geloof ligt het leven. Amen.